Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, luisteraars, welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. En voor jullie heb ik enkele bijzondere nieuwtjes mee voor deze uitzending, enkele wetenswaardigheden. En ik stel voor dat we ons begeven naar Rome met een bezoekje aan het paleis van Lateralen. Op die plaats stond vroeger in het Romeinse Rijk het geweldige paleis van de rijke familie Laterani. Begin 4e eeuw schonk keizer Constantijn het aan de toenmalige paus en werd het de residentie van de pausen, maar ook de plaats waar verscheidene concilies plaatsvonden onder de benaming Concilie van Lateranum. Het paleis brandde af in 1308 en sindsdien verbleven de pausen tot vandaag in het Vaticaan. Het huidige paleis is gebouwd einde 16e eeuw. Het ligt tegenover de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, de eigenlijke kerk van de bisschop van Rome. En in het grote complex van dit paleis, maar eigenlijk wat ervan gescheiden, bevindt zich ook de Scala Sancta, of de heilige trap. Een trap die deel uitmaakte van het praetorium van Pilatus en werd overgebracht naar Rome door de heilige Helena rond 326. Deze trap bestaat uit 28 marmeren treden die met hout zijn bekleed. En op sommige treden bevinden zich glazen venstertjes waarop druppels bloed te zien zijn die volgens de overlevering afkomstig zijn van Christus. En de pelgrims beklimmen de trap op hun knieën onder het opzeggen van een gebed op elke trede. En via deze trap bereik je het Kapel der Pausen of het Sancta Sanctorum. En dit was vroeger de bidkapel van de pausen. En er staat ook een tekst vermeld in het Latijn, non est in toto sanctior orbe locus. En vertaald betekent het, er is geen heiliger plaats in de wereld. En reeds vele, vele eeuwen liggen er verscheidene relieken, zoals een verguld kruis van paus Sergius uit de 8e eeuw, de botten van zeker 13 heiligen, en een icoon die Christus voorstelt, ook genaamd de Acheropoïd. Dit betekent niet door mensen gemaakt, en volgens de overlevering gestart door de apostel Lucas en afgewerkt door engelen. Maar vandaar dus de naam van Sancta Sanctorum, het heilige der heiligen. Maar twee relieken werden er enkele jaren geleden weggehaald, nadat ze eeuwenlang in een kist hadden gelegen. Namelijk twee kledingstukken die door de eeuwen heen steeds werden toegeschreven enerzijds aan de apostel Petrus en de andere aan de apostel Johannes. Een tuniek van Petrus en een pelgrimsmantel van Johannes. En 5 jaar is men bezig geweest met de restauratie van deze twee mantels die zich in een zeer slechte staat bevonden. De vezels dreigden op te lossen bij een simpele aanraking, verklaarde Emanuela Pignataro, die aan de restauratie heeft gewerkt. Vorig jaar, op 23 mei 2024, werden ze dan uitzonderlijk tentoongesteld in een nieuwe reliekschrijn in een kamer in het Vaticaan, grenzend aan de Sixtijnse kapel. En deze vertoning ging dan ook gepaard met een aantal lezingen over het conserverings- en restauratiewerk en evenals over het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van deze twee stukken. Dus welke geschiedenis schuilt nu achter deze twee relieken? De tuniek van Petrus en de pelgrimsmantel van Johannes. Uiteraard is het wel zo dat de authenticiteit onzeker blijft, of het dus wel degelijk in het bezit was van deze apostelen. En volgens recente onderzoeken door Vaticaanse experten zou deze van Petrus eerder uit de 6e, 7e eeuw komen, maar deze van Johannes dan wel uit het einde van de 1e eeuw. En een zekere authentificatie is dan toch gebaseerd op een document van paus Gregorius de Grote, paus einde 6e eeuw. Het is een document dat dan wel in de 9e eeuw werd gekopieerd door een zekere diaken Johannes. En dit document getuigt dan van de aanwezigheid van een tuniek en een pelgrimsmantel toebehorend aan Johannes en Petrus. En het is de Duitse kunsthistoricus Wolfgang Fritz Volbach die dit bevestigde na studie van de geschriften van paus Gregorius de Grote. Dus toen reeds werden deze unieke stukken vereerd. Een andere bron is dat deze mantels handgeweven zijn van linnen en wol, in de vorm van een T, en versierd met decoratieve lijnen aan de zijkanten, mouwen en de halslijnen, en zeer typerend voor textiel uit het oostelijk deel van het Middellandse zeegebied van de 1e tot de 4e eeuw. En het patroon is ook terug te vinden in vroeg-christelijke catacomben. Maar uiteraard blijft het zeer onzeker of de apostelen ze echt hebben gedragen. Men spreekt dan ook eerder van secundaire reliquieën. Bijvoorbeeld een mantel die enkele dagen op het graf van bijvoorbeeld Petrus heeft gelegen. En dan zelf ook een reliquie werd en zo dan eeuwenlang reeds wordt vereerd. Maar het onderzoek gaat verder. En Barbara Jatta, hoofd van de Vaticaanse Musea, verklaarde in mei 2024 dat het Vaticaanse Museum zich inzet voor het behoud van de relieken en altijd dieper wil graven in de geheimen die ze bevatten.
Oh Peter, rock on which we stand. A fisherman by Christ's command. From nets of sea to keys of grace, you followed him to take your place. Through waves and storms, your faith was tried, yet still you walked by Jesus' side. Saint Peter, bearer of the keys, your voice resounds words you boldly bore. A shepherd sent to guard his door. Though once you fell, you rose again. With tears of love, you cleansed your pain. His flock you fed, his truth you preached. A cornerstone by grace was reached. Saint Peter, bearer of the keys, your voice resounds through centuries. In heaven's gate, you hold your call. Oh, lead us home, we seek your hall. In Rome, your cross was turned. A humble death, a second. faith for all to see. Saint Peter, bearer of the keys, your voice resounds.
Petrus, bewaarder van de sleutels van de hemel. En we blijven bij de apostel Petrus. We herinneren ons hoe in de Hof van Olijven, toen Jezus werd gearresteerd, Petrus in verzet kwam en met zijn zwaard het oor afhakte van soldaat Malchus. Dit kunnen we lezen in Johannes hoofdstuk 18, vers 10. Dit zwaard zou zich bevinden in de Poolse westelijke stad Poznan in het aartsbisschoppelijk museum in de kathedraal. En dit is weinig gekend. En het hangt aan de muur binnen een glazen omlijsting met de tekst eronder: zwaard van de heilige Petrus, geschenk van paus Johannes XIII aan prins Miesco I, onlangs gedoopt, aangeboden in 968 door bisschop Jordan van Poznan. Er moet wel gezegd worden dat het zwaard die je vandaag kan zien in de kathedraal wel een kopie is, gemaakt in 2005, en dat het origineel goed verborgen is in de schatkamer van het aartsbisschoppelijke museum. Inderdaad werd deze prins hertog Miesco op 4 april 966 gedoopt en wordt hij zowat beschouwd als de eerste christelijke heerser van de ontstane Poolse staat. Dit zwaard, of eigenlijk correcter gezegd dit hakmes, is 7,5 centimeter lang en 9,4 centimeter breed op het breedste punt. En het wordt breder naar de onderkant toe. Het is een typisch mes voor het snijden, ja, van vis en andere dieren. En eigenlijk minder voor handgevechten. U kan het op de website bekijken. Het is vervaardigd uit ijzer en had waarschijnlijk een houten handvat dat tot op heden niet bewaard is gebleven. En hoe dat zwaard in Polen terechtkwam, kunnen we lezen in een document geschreven door een zekere Johannes Dlugots, een 15e-eeuwse Poolse diplomaat, maar ook historicus en priester. En in dat document verklaart hij dat paus Stefanus, een zekere Jordan, uit de Romeinse familie van het huis van Orsini, bekend om zijn deugden en geloof, benoemde tot de eerste bisschop van het pas opgerichte bisdom Poznan. En dit was in 966. En de tekst vervolgt dat diezelfde paus Stefanus voor het volk van Polen het zwaard van de heilige Petrus met de bisschop meegaf, waarmee de apostel het oor van Malchus had afgesneden in de Hof van Olijven. Maar hij vermeldt er wel bij, misschien hetzelfde zwaard of misschien een ander. En de tekst vervolgt: en dit als een zegen en een mooi juweel voor de kerk van Polen, waar ze trots op kon zijn. En tot op de dag van vandaag wordt ditzelfde zwaard in vurige verering gehouden in de kathedraal van Poznan. Aldus dit document uit de 15e eeuw. Dus nu weten we hoe en waarom dit zwaard terechtkwam in Polen. Maar inderdaad, de tekst is dus in de zou-vorm als het gaat over de authenticiteit. En dus rijst de volgende vraag op. Is dit zwaard nu het originele van Petrus of niet? En vooral ook de vraag waarom geraakte het in vergetelheid bij de Polen zelf? Alleszins documenten uit de 17e en 18e eeuw bevestigen dat dit reliquie inderdaad in de kathedraal van Poznan altijd werd bewaard en dat het zelfs in processies werd gedragen en aan de bevolking getoond tijdens belangrijke festiviteiten en uiteraard vooral op het feest van Sint Petrus en Paulus. Maar aan het einde van de 18e eeuw verbood de plaatselijke bisschop Monseigneur Krasicki, waarschijnlijk onder invloed van het scepticisme van de verlichting, het zwaard in het openbaar nog tentoon te stellen. En in de loop der jaren werd het steeds minder tentoongesteld, totdat het eigenlijk in de vergetelheid raakte. Bijvoorbeeld, zo bestaat er een foto uit 1945, genomen in de sacristie van de kathedraal, waar je de plunderingen door de Duitsers kan bekijken, met dozen die zijn leeggehaald en rondgestrooid, waaruit de bezetters verschillende waardevolle voorwerpen hadden verwijderd. Maar boven deze ongeordende hoop bleef het zwaard van Petrus in een vitrine aan de muur hangen. Duidelijk niet interessant voor de plunderaars. En dan moeten we inderdaad naar de helft van de jaren 80 van de vorige eeuw, toen het zwaard door de toenmalige museumdirecteur kanuniek Thomas Kiwiks onderworpen werd aan conserveringsbehandelingen en studies. En zo werd de vorm en legering van het zwaard onderzocht door wetenschappers van het Poolse Legermuseum in Warschau. En volgens hen is het voorwerp inderdaad gesmeed in de eerste eeuw na Christus aan de oostelijke grenzen van het Romeinse Rijk, dus waar het Heilige Land ligt. Uiteraard, zoals voor vele voorwerpen en relieken, zoals de mantels, kan men bijna nooit met 100% zekerheid weten of ook dit zwaard, of beter hakmes, behoorde aan de apostel Petrus. Maar het is alleszins een mooi symbool voor de Poolse kerk, een juweel waar ze toch trots op kunnen zijn. Thank you. En we blijven nogmaals bij onze apostel Petrus. Vorig jaar konden de gelovigen tussen zondag 27 oktober en 8 december, dus 2024, in de Sint-Pietersbasiliek, zoals het genoemd wordt, de stoel van de heilige Petrus komen vereren. De stoel of ook preekstoel. Trouwens, elk jaar vieren we op 22 februari het feest van de stoel van Petrus. En deze cathedra Sancti Petri Apostoli wordt al eeuwenlang beschouwd als de bisschopszetel van Petrus. Het symboliseert het primaatschap van de paus in de katholieke kerk. Dit feest zelf gaat trouwens terug tot reeds naar de 4e eeuw onder de benaming Natale Petri de Cathedra. De datum was toen 18 januari in Rome, maar reeds 22 februari in het oosten, in Antiochië. En het was dan paus Paulus VI die het hervormde naar 22 februari. Deze stoel zat constant in een monumentale vergulde bronzen reliekschrijn gemaakt door architect en beeldhouwer Bernini uit de 17e eeuw, waaruit het dus werd gehaald. En het was 50 jaar geleden dat dit nog gebeurde. En op die manier kon deze bijzondere stoel worden gerestaureerd in de apsis van de basiliek als onderdeel van de restauratiewerkzaamheden ter voorbereiding van het jubileumjaar. En het was ook tevens de gelegenheid voor een reeks nauwgezette onderzoekingen door het bureau voor toegepaste wetenschappelijk onderzoek. Het is uiteindelijk een eenvoudige stoel van eiken- en acaciahout van 1,34 meter hoog en 89 centimeter breed. En de stoel bevat 6 hergebruikte ivoren platen met de afbeelding van onder andere de kroning tot keizer van Karel de Kale, verschillende episodes uit het leven van Hercules en bepaalde symbolen waarvan sommige kenmerkend zijn voor het oude Egypte en Nubië. En het was dan architect en beeldhouwer Bernini die dus in 1656 de opdracht bekwam om deze bijzondere stoel te plaatsen in een grote bronzen reliekhouder. En deze toont 4 kerkvaders die het geheel ondersteunen en de stoel vasthouden. En die kerkvaders die afgebeeld zijn, zijn de heilige Ambrosius, Augustinus, Athanasius en de heilige Johannes Chrysostomus. Maar de vraag is, van waar komt die stoel en heeft Petrus er echt op gezeten? We kunnen dus al zeggen dat de verering van de stoel van Petrus al zeer vroeg teruggaat in de tijd. En alzo bestaat er een brief van kerkvader Hieronymus aan paus Damasus I uit de 4e eeuw. Ik heb besloten om de zetel van Petrus te raadplegen en het geloof dat door de mond van een apostel geprezen werd. Ik volg geen andere prioriteit dan Christus en verbind mezelf met uw zaligheid, dit wil zeggen met de zetel van Petrus. Op die rots weet ik dat de kerk is gebouwd. Er bestaat ook een tekst van kerkvader Tertullianus, die geleefd heeft tussen 160 en 230 na Christus. Op deze stoel, waarop Petrus zelf gezeten had, liet het grote Rome Linus als eerste zitten. En paus Linus was de eerste opvolger van Petrus. Dus een stoel van Petrus heeft er zeker bestaan. Maar de vraag blijft nog altijd, is het deze stoel? Wel, het antwoord volgt zeer snel, is negatief. Eigenlijk wordt aanvaard dat deze troon of zetel of stoel een geschenk was van keizer Karel de Kale, koning van de Franken, kleinzoon van Karel de Grote, die met kerstmis 875 door paus Johannes VIII werd gekroond in de oude Sint-Pietersbasiliek. Karel de Kale wordt genoemd de Kale omdat hij zijn hoofd liet kaalscheren als teken van onderwerping aan de kerk. Ook een C14-datering, koolstofdatering, verwees naar hout, maar dus uit de 9e eeuw. Dus om te besluiten, van bij aanvang van de kerk was er wel een verering voor de stoel van Petrus, maar het is niet deze die we vandaag kunnen bewonderen in de Sint-Pietersbasiliek. Maar dit is ook niet het belangrijkste. Zeer belangrijk is de symbolische, religieuze betekenis van de positie van Petrus, de eerste paus, en zijn opvolgers als dienende leiders van de katholieke kerk. En kardinaal Gambetti, vicaris-generaal van Vaticaanstad en aartspriester van de Sint-Pietersbasiliek, verklaarde vorig jaar: de goede herder vroeg, Jezus dus, vroeg aan Petrus: heb je mij meer lief dan deze? En alleen op basis van deze liefde vertrouwde Jezus Petrus de taak toe om zijn schapen te hoeden en maakte hij hem tot zijn vicaris op aarde en de eerste onder de apostelen. De oude stoel van Petrus is de stoel van de liefde, omdat hij ons laat zien dat de ware christelijke gemeenschap alleen geboren kan worden uit uitwisselbare liefde. Aldus kardinaal Gambetti.
Welkom bij Radio Maria.
En beste vrienden, we blijven bij de pauzen in Rome. Zelfs bij de troon of zetel of stoel van de opvolgers van Petrus. Half december vorig jaar, 2024, bezocht paus Franciscus het Franse eiland Corsica. Hij was de eerste paus die dit eiland ooit bezocht. Maar volgens een diep gewortelde lokale traditie trad paus Franciscus misschien wel in de voetsporen van een andere paus. Corsica, zoals ook het meer zuidelijke gelegen eiland Sardinië, is een eiland ten westen van Italië, maar behorende tot Frankrijk. En pal in het midden ligt de gemeente Vivario. Het telt slechts een 500 inwoners. Het is een bergstadje met als hoogtepunt de Monte d'Oro, een 2400 meter, toeristisch gekend voor zijn mooie natuur en wandeltochten. Maar in die gemeente staat de parochiekerk van Saint-Pierre-aux-Liens of Sint-Petrus-Banden. En als je er binnenstapt, ontdek je in een dwarsbeuk een verrassende Italiaanse schilderij dat een paus uit de 9e eeuw afbeeldt, namelijk paus Formosus. Wat hij nu met Corsica te maken heeft, daar komen we straks op terug. Maar deze paus Formosus, paus van 891 tot 896, wordt het vaakst herinnerd vanwege een gebeurtenis die niet plaatsvond tijdens zijn leven, maar na zijn dood. Wat was er gebeurd? We zitten eigenlijk in een periode waarin het pausschap niet altijd een mooie getuigenis was. Paus Formosus had tijdens zijn pausschap de Duitse koning Arnulf tot keizer gekroond, die daarna optrok naar de stad Spoleto om deze stad in te nemen, maar tot grote ergernis van graaf Lambert van Spoleto, behorende tot de Frankische dynastie in Italië, welke altijd had kunnen rekenen op de steun van de pausen, maar dus niet op paus Formosus. Maar de nieuwe Duitse keizer Arnulf, op weg naar Spoleto, werd onderweg getroffen door een verlamming en moest de strijd staken. Ook kort daarna overleed paus Formosus. Hij werd opgevolgd door paus Bonifatius VI, maar die slechts 15 dagen regeerde, en daarna volgde paus Stefanus VI. Maar deze paus Stefanus VI stond sterk onder invloed van graaf Lambert van Spoleto, die uiteraard uit was op wraak of gerechtigheid. En hij dwong in januari 897 paus Stefanus om paus Formosus op te graven en voor het gerecht te brengen. En dit schijnproces gaat de geschiedenis in als de kadaversynode, een walgelijke vertoning. Het lijk werd gekleed in de pauselijke ceremoniële gewaden en vastgemaakt op een troon of een stoel, misschien deze geschonken door Karel de Kale, 20 jaar voordien, wie weet. Al de officiële daden van paus Formoso werden plechtig ongeldig verklaard. Drie vingers van zijn rechterhand, waarmee hij wijdingen had verricht, werden afgehakt. Zijn lichaam werd opnieuw begraven, vervolgens nogmaals opgegraven en uiteindelijk in de rivier de Tiber gegooid. Maar het volk van Rome was verontwaardigd, want Formosus was in hun herinnering een rechtvaardig man. En er kwam zelfs een opstand waarvan de aanhangers zich Formosiers noemden. Uiteindelijk werd paus Stefanus VI afgezet, gevangen gezet en zelfs vervolgens in zijn cel gewurgd. En zijn opvolger, paus Theodorus II, groef het lichaam van Formosus later opnieuw op, dus het moet toch zijn bewaard gebleven, en liet het in de Sint-Pieterskerk bijzetten als een herstellend eerbetoon. Beste vrienden, gelukkig is die tijd ver van ons. Stel u voor vandaag de dag. Maar de vraag blijft, wat heeft deze ongelukkige paus Formosus te maken met Corsica? En dat komen we te weten van meneer Claude Grimaldi, gemeentesecretaris en zeer gepassioneerd over het verleden van dat dorpje Vivario. Volgens de overlevering, vertelt hij, komt Formosus dus uit onze gemeente Vivario. Het is een verhaal dat iedereen in het dorp kent. Mijn huis staat zelfs in het gehucht Perello, waarnaar verteld wordt ooit een steen met het pauselijk wapen op de deur stond. Formosus, tussen haakjes, voor hij paus was, was hij ook bisschop van Porto, de oude havenstad van Rome. Volgens de Academia Corsa behoorde hij tot een Corsicaanse familie die in die tijd was gevlucht naar Rome tijdens de invallen van de Sarrazenen op het Corsicaanse eiland. En het is geweten dat de voorlopers, de vroegere pausen zoals Leo III en Leo IV, vele Corsicaanse vluchtelingen hadden opgevangen op het platteland in de buurt van Rome, zoals bijvoorbeeld een klooster van Corsicaanse zusters aan de Via Appia, maar ook in de stad Porto. En zo kan je lezen in het Liber Pontificalis, of het Boek der Pausen, hoe paus Leo IV er uitdrukkelijk bij de Corsicanen op aandrong om zo snel mogelijk een toevlucht en redding te zoeken bij de apostolische stoel in Rome. Dus de kans is heel bijzonder groot dat Formosus tot deze vluchtelingen uit Corsica behoorde. Maar weer al, het wordt een beetje een typisch kenmerk voor deze uitzending, 100% bewijzen kan men niet. Het blijft toch een mysterie. Maar de gemeentesecretaris Claude Grimaldi besluit: ook al moeten we voorzichtig zijn met de geschiedenis, we zijn erg trots dat onze stad verbonden is met de geschiedenis van een paus. En beste vrienden, we gaan luisteren naar de groep Immuvrini met een lied ter ere van hun Corsica.
Mette in un pensieri
En dit was de Corsicaanse groep I Muvrini met A te Corsica. En beste vrienden, graag wou ik eindigen met een laatste bericht, maar dan echt zonder mysteries deze keer, beloofd. Het is een artikel verschenen op de website van het katholieke agentschap Zenit. En het trok mijn aandacht. Een ondergrondse kathedraal in Colombia. We moeten ons daarvoor begeven naar het stadje Zipaquira, zo'n 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. Het is een mijn waarover ondergrondse mijnwerkers in het begin van de 20e eeuw verklaarden: het is de afdaling in de hel. Er zijn heel diepe gangen die leiden naar het kostbare haliet, een zuiver mineraal uit zuivere natriumchloride, dus zoals het keukenzout. Deze mijn werd reeds ontdekt in de 5e eeuw voor Christus door de Muiscas-Indianen. en zij behoorden samen met de Maya's, de Azteken en de Inca's tot de vier grootste inheemse stammen. En de Muisca's leefden rond en ten noordoosten van wat vandaag Bogota is. Daar het voor de mijnwerkers niet zonder gevaar was, bouwden zij in 1923, ter bescherming, ondergronds een klein heiligdom, ter ere van Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans van Guaza. Guaza betekent genade. We komen straks terug bij deze verering van Ons Lieve Vrouw. Deze moedige mensen exploiteerden in die tijd met succes wat eens werelds grootste afzetting van steenzout was. Maar in de jaren 50 van de vorige eeuw daalde de productie heel sterk en vanaf 1953 werden de mijn, de tunnels en de spelonken verlaten. Maar dit gebeurde tot groot ongenoegen van de mijnwerkers. En met de steun van de religieuze en politieke autoriteiten startten zij met de uitbouw van die kleine kapel tot een ware kerk. En deze kerk werd in augustus 1954 ingewijd. Maar bijna 40 jaar later, in 1992, werden de deuren van deze ondergrondse kerk toch gesloten omwille van gevaarlijke structurele problemen. Maar weer al was dat buiten het sterke geloof en de vastberadenheid van de mijnwerkers gerekend. En weer met de steun van de kerk en zelfs van de Colombiaanse Orde van Architecten werd besloten een nieuwe en nog grotere kerk, een echte kathedraal, te bouwen, maar dan een 70 meter dieper dan het bestaande heiligdom. En in de loop van de volgende 10 jaar begonnen meer dan 100 vrijwilligers met het graven en het beeldhouwen van de muren om een verbazingwekkend complex te creëren dat de trots van een heel land zou worden. Het is een van de werelds mooiste voorbeelden van stereotome architectuur. Dit is een bijzondere kunst om uit een vaste materie, als steen, stukken te hakken en ook te monteren, om alzo op deze wijze bijvoorbeeld gewelven, een muur of trappen te creëren. Deze onderneming was kolossaal. Niet minder dan 250.000 ton zout moest verzorgvuldig worden uitgegraven en verwijderd. Maar het geheel omvat niet enkel de kathedraal alleen, maar omvat ook een brede toegangsgalerij, 14 zalen die eveneens staties van de kruisweg betekenen en een koepel met een diameter van 8 meter die 11 meter dan toch boven de grond uitsteekt en de wereld en de kosmos symboliseert, de vereniging van hemel en aarde. Deze zoutkathedraal, de Cathedral de Sal, zelf is 75 meter lang en 25 meter hoog en biedt plaats aan zomaar eventjes 3000 gelovigen voor de zondagse diensten met een monumentaal centraal altaar. U kan enkele afbeeldingen bekijken op onze website. Opmerkelijk is de voorhal die iets weg heeft van een doolhof. En het symboliseert de boeteweg die ongedoopten moeten afleggen naar een doopkapel. En daar spuit een klein fontein kristalhelder water die het water van de Jordaan voorstelt. Zo is er een zaal met 4 imposante pilaren die elke evangelist voorstelt en als overwijst naar de fundamenten van ons christelijk geloof en met een enorm kruis van 17 ton dat 16 meter hoog is. Jaarlijks telt men een 600.000 bezoekers. U hoort het Gloria, tijdens een heilige mis in deze kathedraal.
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres a quienes Dios ama. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
En dat was het Gloria, gezongen tijdens een heilige mis in die indrukwekkende kathedraal de Sal en Zipaquirá in Colombia. Ik beloofde nog een woordje te plaatsen over de verering van Nuestra Señora de Guasa, patrones van de stad Zipaquirá. Ook genoemd Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans van Guasa. We vernamen hoe de mijnwerkers in 1923 in de mijn dus een kleine kapel bouwden ter ere van Maria. Daarna een iets grotere heiligdom en dan die immense kathedraal. Maar we weten ook dat reeds in de 5e eeuw voor Christus de Muiscas-Indianen dit kostbare zout ontgonnen. Maar ook zij zochten toen bescherming, maar bij hun godin Nigua. En zij geloofden dat deze godin leefde midden in de donkere zoutmijnen en vanuit haar donkere paleis voor moederlijke bescherming zorgde. Tijdens de kolonisatieperiode begin 16e eeuw prijkte nogal snel een schilderij van moeder Maria, dus in de plaats van deze godin. Ik kort het hier zeer bondig samen. En zo komen we dus bij de bouw van die eerste kleine kapel in 1923 met een Maria-beeldje dat werd ontworpen door een jonge mijnwerker, Daniel Rodriguez Moreno. Het is een 80 centimeter hoog en polychroom terracotta geboetseerd en gebakken. En het Onze Lieve Vrouw draagt het kindje Jezus in haar rechterarm en in haar linkerhand de rozenkrans. En zo werd en wordt elk jaar het feest van Maria, Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans van Guasa, gevierd. Guasa, zoals ik reeds zei, verwijst hier in de context naar genade. En er bestaat nog een kleine anekdote over dit Mariabeeld. De directie van de mijn wou het Mariabeeld vervangen door een ander nieuw beeld uit het buitenland. Maar dit stuitte op fel protest van de mijnwerkers. Het originele beeld was een echt beeld uit Zipaquirá en vervaardigd door een van hun werkkameraden. Een werk van hun eigen handen. En zo bleef het bestaan. Nog een kleine vermelding. Bij de inhuldiging in de jaren 50 van de Tweede Kerk werd zelfs een boodschap van Paus Pius XII voorgelezen. En daarmee wens ik dan ook deze uitzending met allerlei weetjes te beëindigen. En Paus Pius XII schreef: bij het vallen van de avond, als de arm vermoeid is door het harde werk van de dag, komt de mijnwerker om zijn ziel te troosten bij zijn beschermvrouwe en moeder. De vrouw en de kinderen wachten thuis rustig op de terugkeer van de vader, ervan overtuigd dat zij onder de mantel van zo'n hemelse vrouwe geen gevaar lopen. Aldus Paus Pius XII. Beste vrienden, dank voor het luisteren. En u hoort nog een lied ter ere van deze Ons Lieve Vrouw van Guasa of Genade.
Oculto dentro la mina hay un tesoro sin par. La Virgen de los Mineros, que es la Virgen de Guasa. Labrado en la viva roca, la Virgen tiene su altar, que brilla con las marmajas y los cristales de sal. Y la Virgen refulge en medio a la oscuridad, como la estrella en la noche, como el faro junto al mar. Allí se postra el minero de hipos para rezar. Allí la Virgen consuela sus lágrimas y su afán. Retuman las explosiones, descuajes el mineral, se levantan nubes, polvos, por de que se oye picar. Nunca el bravo minero tiene alguna adversidad, pues su Virgen protectora es la Virgen del Guasar.